Wij gaan naar Lucas 4, nog even de laatste versen. Voordat we naar de wonderbare visvangst gaan. Lucas 4, vanaf vers 42. En als het dag werd, ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem en kwamen tot bij hem en hielden hem op dat hij van hen niet zou weggaan. Maar hij zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. Kort stukje, 2, 3 versen. Wat toch wel kenmerkend is, en daar wil ik toch wel even iets over zeggen, is dat de Heer Jezus hier teruggaat naar een woeste plaats. Dat lezen we wel eens vaker. Ene keer staat er dat hij naar een woeste plaats trok, andere keer staat er dat hij de berg optrok om alleen te zijn. Komt een paar keer in de evangeliën voor en over het algemeen weten we er niet zoveel van wat er dan gebeurde. Maar de gedachte is dat de Heer Jezus zich terugtrekt op een woeste plaats. En een woeste plaats is ook maar gewoon een lege plaats waar eigenlijk niks is. Waar geen, in ieder geval, als je het positief uitlegt, waar rust is. Omdat er eigenlijk verder niks te doen is. Woeste plaats, eenzame plaats.
Zo noemt de MBG het ook.
Een eenzame plaats? Ja, ik zit in één keer te denken in ik dacht dat het ergens in Jesaja was. Dan wordt ook het woord woest en eenzaam door elkaar heen gebruikt volgens mij. Maar ik weet niet precies. Maar nou ja, mooi dat je dat zegt. Want dat is het inderdaad. Naar een woeste, ledige plaats, een eenzame plaats, dan trekt de Heer zich terug. En hier staat het er niet bij wat de Heer dat deed. Maar in Markus 1 vers 35. Die schriftverwijzing die er ook onder staat. Daar staat bij. Twee woordjes meer.
Om te bidden.
Ja, precies. Hij bad al daar. Markus 1, vers 35. Het is niet de eerste keer dat we dat tegenkomen en ook niet de laatste keer. De Heer Jezus namelijk, die trekt zich bij gelegenheid terug om daar te bidden. En wat hij daar zo al bad, dat staat er in de evangeliën niet bij. Maar wij weten daar wel wat van. Want wij hebben namelijk de psalmen. En de psalmen, de meeste van jullie weten dat denk ik wel, dat de psalmen messiaans zijn en dat de psalmen eigenlijk spreken over de Heer Jezus, of dat het zelfs letterlijk woorden zijn van de Heer Jezus, die 1000 jaar van tevoren opgetekend zijn door David over het algemeen. Maar het gaat eigenlijk over de Messias, of het zijn zelfs woorden van de Messias, van de Heer Jezus. En juist in de psalmen, daar word je enorm geconfronteerd met de emotie. Het zijn niet voor niets dat het liederen zijn of gedichten, psalmen. Wij zongen net een psalm, hè? Psalm 146. Dat heeft alles te maken met beleving en emotie. En daar lezen wij in de evangeliën heel weinig over van de Heer Jezus, maar in de psalmen kom je dat wel uitgebreid tegen. En het is niet voor niets zo dat de psalmen in die zin heel erg geliefd zijn onder christenen natuurlijk, omdat zij daar woorden vinden die van toepassing zijn op zichzelf, maar ook van toepassing zijn op de Heer Jezus. In hoeverre men daar altijd van bewust is, dat weet ik ook niet zo goed. Maar het leven van de inwendige mens, als ik het zo dan mag noemen, dat wordt daar beschreven. En daar lees je niks over, bijna niks over in de evangelie met betrekking tot de Heer Jezus. Maar de Heer Jezus trok zich bij gelegenheid terug en bad al daar. En eigenlijk zou je 10 psalmen achter elkaar moeten gaan behandelen om een beetje een idee te krijgen van de van wie de Heer Jezus werkelijk waar was. Want hoe hij zich naar buiten toe profileerde komt niet altijd overeen met het inwendige wat er bij de Heer Jezus gebeurt. Voorbeeldje. Voorbeeldje uit de psalmen. Zoek ik even een geschikte op. Nou, Psalm 69 is erg voor de hand, hè, misschien. Maar goed. Laten we maar doen. Psalm 69. Ja, daar staat vanaf vers 2. Verlos mij, o God. Ik begin met een smekende vraag. Verlos mij, o God, want de wateren zijn gekomen tot aan de ziel. Ik ben gezonken in grondeloze modder waar men niet kan staan. Beeldspraak uiteraard, want de Heer Jezus stond niet letterlijk op modder. Maar het is uiteraard beeldspraak, maar dat mag in een lied uiteraard. Of in een gedicht. Ik ben gekomen in de diepten der wateren. En de vloed overstroomt mij. Ik ben vermoeid van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken. Mijn ogen zijn bezweken. Daar ik ben hopende op mijn God. Die mij zonder oorzaak haten. Die zijn meer dan de haren mijns hoofds. Die mij zoeken te vernielen. Die mij om valse oorzaken vijand zijn. Zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb. Moet ik alsnog wedergeven. En dan, o God, gij weet van mijn dwaasheid en mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat hen door mij niet beschaamd worden, Heer, die u verwachten. Laat hen door mij niet te schande worden die u zoeken, o God Israëls. Nou ja, je kan zo doorlezen en doorlezen. Gaat over de ellende waar de Heer Jezus zich in bevond. En daar lees je in de evangeliën, lees je daar bijna niks over, maar je leest alleen dat de Heer Jezus zich een keer terugtrok naar een woeste plaats en dat hij daar ging bidden. En het enige voorbeeld wat wij de evangelie wel hebben is in de hof van Gethsemane. Ja. Waarbij de emotie van de Heer Jezus tot een climax en een komt waarbij hij bloed zweet. Vanwege de weg die hij moet gaan. Niet alleen de lichamelijke pijniging, maar met name de geestelijke last die hij moest dragen.
Vers 6, mijn schulden zijn voor u niet.
Ja, ja precies. Daar, toen ik het las, moest ik er ook aan denken inderdaad. Dan zou je inderdaad de vraag kunnen stellen van... of dan kan je zeggen, ja kijk, dat gaat gewoon over David die wat verkeerd gedaan heeft in zijn leven of zo. Maar de Heer Jezus is degene die onze schuld op zich heeft genomen en zich daarmee identificeert en die last op zich neemt. En die dus draagt. Hij draagt dat terwijl hij dat niet verdiend had.
Maar daardoor was het zijn schuld.
Toen werd het zijn schuld inderdaad. Ja, precies, precies. Want ja, als jij schulden hebt en ik zeg van weet je wat, ik regel dat. Dat is het daarna mijn schuld en niet meer jouw schuld. Maar dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En om dat goed tot je door te laten dringen en op je in te laten werken. Kan het wel eens goed zijn om psalmen te lezen. Want dan kom je erachter wat het werkelijk waar, wat het hem gekost heeft.
En toen hij aan het kruis ging, haalde hij ook bijvoorbeeld psalm 22 aan.
Ja, precies. En toen was hij nog niet verlost. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Maar er staat dan achter van verre zijnde van mijn verlossing. Er staat er, meen ik, in Psalm 22 achter. Ja. Dus hoewel het maar 3 dagen duurde en hoewel de Heer Jezus wist dat hij zou opstaan uit de dood, verstandelijk, ja, was hij een mens van vlees en bloed die daarin zijn strijd had. En die twee dingen vind je eigenlijk terug. In de evangeliën zie je eigenlijk zijn rotsvaste geloven, zijn vertrouwen. Zo is het. En dan zie je eigenlijk de buitenkant meer van de Heer Jezus. In de psalmen zie je meer de emotionele kant, de beleving van de Heer Jezus. En ik moet ook altijd, als we het daarover hebben, dan moet ik altijd denken aan de Heer Jezus die ons voorgesteld wordt als onze hoge priester. En ook dat hij in alles ons gelijk is geworden. Uitgenomen de zonde, staat er dan. Hè? Ja, ja. Hij is altijd vertrouwend geweest op zijn God en Vader. En hij heeft daarin niet gezondigd. Maar hij is uit de mensen genomen. En is bij God gesteld. Voor de mensen vertegenwoordigt hij daar ons.
Dat
is Hebreeën, toch? Hebreeën, ja. Einde van hoofdstuk 4 en begin van hoofdstuk 5. Ja, ja. En hij is uit de mensen genomen. Het is een mens. En het feit dat het daar zo benadrukt wordt in die hele Hebreeënbrief, dat is vanwege de zwakheid van de mens. Vanwege zijn gevoelens en zijn emoties. Want als een mens een machine was geweest, dan was het easy geweest. Dan druk je op een knop en dan doe je wat je moet doen. En that's it. Want, dat is wel mooi, dat zoeken we toch maar even op in Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 4 vers 15. Ja, ik vind het prachtig. Er staat, wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Oftewel, wij hebben wel een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. Sterker nog, daar is die juist voor. Waar wij zwak zijn, zouden we onze bekommernis op hem werpen en hij zou voor ons zorgen. En wat er bijvoorbeeld staat, wat er achter ook staat, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Doch zonder zonde, inderdaad. En daarom de oproep ook, laat ons daarom met vrijmoedigheid niet denken van, nou ja, ik deug niet, ik ben niet goed genoeg, of ik heb te weinig geloof, of weet ik veel wat allemaal. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij, nou ja, al die dingen mogen verkrijgen. Barmhartigheid, genade, hulp, alles wat we, nou ja, wat ons ontbreekt, zou hij ons schenken, waarin wij zwak zijn. En vers 2 van hoofdstuk 5 zegt ook over de hoge priester, hij is degene die behoorlijk medelijden, medeleven kan hebben met de onwetenden en de dwalenden. Bij gelegenheid worden wij geacht onwetend en dwalend te zijn. En dat bedoel ik niet zozeer qua kennis of zo. Maar dan bedoel ik, wat jij in je gebed uitsprak. Wij weten soms niet wat wij bidden zullen. En dus zijn wij soms onwetend. Welke kant moet ik op? Ja, weet ik niet. Dat weten wij soms niet voor de praktijk van het leven. Maar wij hebben onze hoge priester die voor ons zorgt. Waar wij op zouden vertrouwen. Waar wij, nou ja, zoals de Heer in gebed ging tot zijn hemelse Vader, waar wij tot vrijmoedigheid mogen naderen in gebed. Waarbij wij al onze bekommernissen op hem mogen werpen. Laat ze daar, daar hebben we ook zo'n lied van. Hè? Laat ze daar, al uw zorgen, al uw zonden en weet ik veel wat, laat ze daar. En soms lopen je te veel zelf mee aan de haal. Dat is menselijk, weet ik, heb ik ook last van. Alleen we zouden het niet doen en dat is wat we zouden leren. In volledige afhankelijkheid te leven van hem. En dan is het inderdaad, hij zou dan voor ons strijden en wij zouden stil zijn.
Exodus 14.
14 vers 14 is dat? Ja, dat wist ik niet.
Okay. Wat stond daar?
Maar bestaat er niet het gevaar als je dat doet, heb ik het gevoel altijd, dat je heel passief wordt.
Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Ja. Het is moeilijk misschien daar wat over te zeggen. Nou, ik denk dat het de bedoeling is dat je wel actief keuzes blijft maken. En dat je dwars door sommige stormen heen zou moeten. En niet gaan zitten wachten. En zeggen van, nou ja, goed, ik doe er verder niks aan. Zeg ik dat zo een beetje dat het te begrijpen is?
Dat begrijp ik wel, ja.
Oh, ja.
Ik zei van, bestaat het gevaar niet dat je op een gegeven moment, als je zoiets hebt van, nou ja, ik geef het allemaal maar over, dat je heel passief wordt in je geloofsleven. Van, nou ja, het komt wel goed, weet je wel. Hij bidt wel en hij doet wel. En hij hoeft verder niks te doen zelf. Je hoeft niet te veel...
Snap je wat ik bedoel? Ik denk juist dat het andersom is. Want juist door de bekommernis van hem te werken, zou je daar geen last meer van hebben.
Precies, ja.
Waardoor je al die tijd die je normaal besteedt aan het bestrijden van die bekommernissen, of het werken van die bekommernissen, aan het dienen van de Heer kunt besteden.
Ja, maar ga ik televisie kijken?
Dat is jouw eindverantwoordelijkheid, maar daarvoor is het juist.
Nee, maar het geeft in ieder geval een stuk rust.
Ik heb het bij de Heer gelaten, nu ga ik televisie kijken.
Ja.
Nou, met andere woorden, zoals ook de Hebreeën zegt, hij heeft onze geweten gereinigd, opdat wij het leven van God zouden dienen.
Ja. Daar is het inderdaad ook nog voor. Ja.
Dus daar, ik snap wel dat er daarnaast een hele...
Maar waar bestaat dat dienen dan precies uit? Dat je...
Je vertrouwen op hem stellen.
Ja, ja.
Dat is dienen. En alles in je hele leven kun je vertrouwen op hem stellen. Dan dien je hem.
Ja, dus kan rustig televisie kijken.
Ja, dat kan ook. Tuurlijk. Je bent vrij, Ellen. Ja. Je bent vrij om dat te doen.
Ja, maar snap je wat bij mij eigenlijk...
Ja.
Wat ik bedoel te zeggen. Ik voel mij dus al die schuldig over televisie kijken. Dat weet alles maar niet.
Ja, precies. Nou, en die moet je inderdaad...
Dit is gewoon, ik heb altijd zoiets van, ga die Bijbel leven, ga een Bijbelstudie doen, weet je wel. Als ik niet naar die achterlijke televisie te kijken. Maar, ik doe dat wel heel graag.
Ja, nou, dank de Heer ervoor dat je zo'n mooi ding hebt en dat je ervan geniet.
Ja. Ik heb er wel drie.
Je hebt er wel drie? Ja. En dan wordt dan drie weesgegroetjes. Nee, maar ik snap je vraagstelling ook wel. En ik vind het ook echt een hele terechte vraag, hoor. Want het is natuurlijk een theoretische uiteenzetting. Maar hoe je persoonlijke belevenis daar weer in is... Ja, die is ook weer van mens tot mens ook wel weer verschillend daarin, hoor.
Die is persoonlijk,
ja. En die is persoonlijk, inderdaad.
Ja. Voor de ene is het heel moeilijk om die bekommernissen van zich af te leggen. Bij de andere is het heel makkelijk.
Ja.
En dat is ook weer per mens verschillend.
Ja.
Maar
ja.
Dat neemt niet weg dat... De Heer onze hele duidelijke oproep doet van, hey, zit je ergens mee? Ja, niet neerleggen, gooien. Hoppa, verachter.
Ja, er staat er ook nog, hè. Werp uw bekommernissen op hem.
Dus dat mag gewoon met kracht, want het moet niet bij jou blijven. Maar dan wordt het alleen maar zwaarder. Dat kan je alleen dragen, daar moet het eraf.
Ja, ja.
Dus die oproep, daar moet je ook horen geven, omdat dat het beste voor je is.
Ja.
Ja. En dat is niet makkelijk. Dat is wel
en het is echt een praktische aangelegenheid. Ja. Ja. Over de Heer Jezus, ja, nou ja, goed, dan ga ik allemaal versen in de Hebreeënbrief behandelen. Dat is ook niet echt de bedoeling. Maar ja, vers 7 is natuurlijk wel ontzettend bekend ook wel, Hebreeën 5 vers 7. Over de Heer Jezus die in de dagen zijn vlees is. En dan gaat vers 8 pas verder eigenlijk. Hè, de hoofdzin is die in de dagen zijn vlees is. En dan vers 8 halverwege. Gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Waarom ik dit... Ja, dit is prachtig. Want hier staat niet dat hij gehoorzaam heeft geleerd... gehoorzaamheid heeft geleerd door Bijbelstudie. Dan zeg ik het even lekker zwart-wit. Want... En dan zeg ik ook niks negatiefs over Bijbelstudie. Maar... uiteindelijk gaat het hier... om het praktische gedeelte van het leven van de Heer Jezus... die ons tot voorbeeld gesteld wordt. En dan wordt er gezegd van... hij heeft in de dagen zijn vleesjes gehoorzaamheid geleerd... uit hetgeen hij heeft geleden... door zijn dingen in de praktijk van zijn leven. waar wij niet al te veel van weten. Maar de ellende die over hem heen is gekomen, ja, daar heeft hij het een en ander van geleerd. En daarin heeft hij geleerd, in die ellende heeft hij gehoorzaamheid geleerd en heeft hij geleerd te vertrouwen op dat woord. En daarom is het zo belangrijk dat hij weet wat er in die Bijbel staat. En daarom is het zo belangrijk dat jij weet en ik weet wat er in die Bijbel staat. Want alles hier in deze wereld gaat allemaal voorbij, gaat van links naar rechts. En dan moet het weer zus en dan moet het weer zo. En je kan er totaal niet van op aan. En dat is, op zoveel gebieden van het leven is dat zo. Dat het super instabiel is. En het enige wat stabiel is, is het woord van God. Als dit niet meer stabiel is, dan is er niks meer stabiel.
Ja, ja.
Ja, dat denk ik inderdaad, ja. Als dit niet meer stabiel is, dan is er niks meer stabiel. Vroeger had je zo'n biostabiel. Dat nog van Telcel.
Ja,
zo'n kettingje. Maar dat was ook vroeger, die zijn niet meer stabiel tegenwoordig.
Nee.
Nee? Ja, dat was zo'n yin en yang dingetje volgens mij.
Nee, in
het noorden. Die vrouw, was zo'n vrouw was dat volgens mij.
Nee, ja, er is een... Ja, die Tineke.
Ja, Tineke...
De Nooit, nee?
Ja, volgens mij wel, ja.
Tineke de Nooit?
Ja, volgens mij wel. Ja, die, ja.
Tineke.
Ja, die.
Oh, die?
Ja, biostabiel.
En die
voetballers... Die heeft er toch niet uit?
Nee, dat is een man en die woont hier in het noorden...
Maar die Tineke de Noord, die promoten dat ook inderdaad, ja.
Weet je dat nog? Beelden thuis, daar rijden dan zo binnen. Dus dit kan ik met zuchten in de
buurt. Ja, klopt. Nee, bij Bieren of zo.
Bij Bieren in de buurt, ja.
Ja.
Sanatera,
Sanatero,
zoiets. Ik denk dat die er hartstikke rijk van wordt.
En die had zo'n, ja, er was een kettingje met een dingetje eraan. Die had een bepaalde magnetische kracht of zo en die deed dan iets voor je.
Ja, dat is dat die voetballers tijdens het WK op een gegeven moment ook met zo'n armbandje omliepen. En dat vielen ze niet door om, zeg maar.
Oh ja?
Dat is ook stabiel.
Oh ja?
En dat werd echt, dat was een garage op een gegeven moment.
Ja,
bij pompstations en zo, ja. Allemaal gekocht.
Ja, ja.
En nou hoorde er helemaal niks
en dat is en eigenlijk zie je dus dat de mens zoekt toch hou vast.
Ja, precies. Ja.
In een kettingje.
En de Bijbel zegt gewoon in... En Jesaja, dat is altijd een mooi voorbeeld, hè, met die, over die afgod, zo'n afgod. Want zo'n kettingje is ook maar gewoon zo'n los ding van metaal gemaakt. Of van magneet, weet ik veel, of er dan magneten zit of niet. Maar hè, in de Jesaja staat er dan van, ja, nou ja, je hebt een stuk hout en die doe je in tweeën. En het ene deel, die gooi je, doe je televisie mee aan, nee, daar warm je de kachel mee op. En het andere stuk hout, die boetseer je in een of ander poppetje en die zet je dan ergens in je huis neer. En die brengt dan geluk of zo.
Ja.
Oftewel, het is brandhout.
Ja.
Het is niks. Het is gebakken lucht. Het is,
ene magneetje wordt inderdaad in je afstandsbediening verwerkt.
En het andere magneetje, die hang je om je nek en die zorgt voor stabiliteit.
Ja.
Ja. Ja. Maar aan de andere kant illustreert wel dat de mens zoekt naar stabiliteit. En dat is ook niet zo gek. En voor ons is dat misschien in de praktijk van ons leven ook zo dat je zoekt naar stabiliteit. En het was voor de Heer Jezus ook zo dat hij bij gelegenheid zocht naar stabiliteit en dat zocht hij bij zijn hemelse vader. Dan in de psalmen lees je dat ook, van dit komt op me af, dat komt op me af, zo. Maar ik betrouw op u, o God, want gij... Dus eerst komt al die tegenspraak en verzoeking en zo. En dat benoemt hij. Dat ventileert hij, dat vertelt hij. En daarna, maar ik vertrouw op u.
Ja. Het is ook een keuze, hè, die je dus maakt. Echt een besluit neemt.
Het is een keuze die je maakt. Weer. Ja, ja, of ja, het is hoe je het noemt. Of je zegt, ik maak één keuze en daar komt al die andere keuzes uit voort. Ja. Maar het is wel een keuze die je... misschien soms wel eens opnieuw moet maken, inderdaad, ja.
Ik kan me ook voorstellen dat de Heer dat allemaal hardop in de woestijn heeft uitgegooid.
Ja, dat denk ik wel, ja. Want er staat hier gebedingen en smekingen. Nou, smekingen doe je niet zo.
Nee.
Vader in de hemel, dat gaat met kracht en geweld, met sterke roeping en tranen staat hier ook. Hè? Dus dat is inderdaad, heeft hij uitgeschreeuwd.
Ja.
Ja.
Het voordeel in de woestijn, hij heeft niemand last van.
Precies, ja. Precies.
Zo ga je doen als je maar wil.
Ja.
Maar dat is zo. Ja, maar dan hangt er maar net vanaf wie daar nog meer zijn, jongen.
Ja.
Ja, het is een volgens de vertaling van...
Het was een eenzame plaats.
Maria is heel eenzaam. Dus,
ja.
Maar toen,
toen kwam die duivel langs.
Ja.
Oh ja, precies. Ja. Maar goed. Even terug dan, maar toch even naar Lucas 4. Hij ging naar die eenzame plaats toe. En daar... was hij in het persoonlijk gebed met zijn hemelse vader. Bij andere gelegenheden is dat gebed wat de Heer Jezus soms op de berg doet, of het hoge priesterlijk gebed, is uitdrukkelijk een gebed ten behoeve van zijn broeders en zusters, zijn de gelovigen eigenlijk. Hè? Hier denk ik dat het meer een illustratie is van zijn... nou ja, verborgen geloofsleven, waarbij hij zijn relatie met zijn hemelse vader onderhoudt en beleidt. Maar bijvoorbeeld bij het hogepriesterlijk gebed is het echt een gebed ten behoeve van de gelovigen, zoals het in de Hebreeënbrief ook staat. Dat hij voor ons bidt. En dat hij voor ons zorgt. Want dat is eigenlijk wat de hogepriester doet. En in het hogepriesterlijk gebed bidt hij dus ook voor ons. Ten behoeve van ons. Dat wij bewaard worden van die wereld. Want dat is een van de centrale thema's met betrekking tot de gelovigen van vandaag. Dat hij niks met die wereld van doen heeft, maar dat hij inderdaad daar buiten staat. Dus ook in die eenzame woeste plaats. Of buiten de lege plaats. Of hoe je dat maar noemt. Maar dat is de plek waar wij thuis horen. Bij de Heer en niet bij de wereld. Maar terug naar Lucas 4 vers 42. Als het dag werd ging hij uit en trok naar een woeste plaats. En de scharen zochten hem. Of de scharen zochten hem. Zorgt de Heer dat hij helemaal alleen is. Maar zij kwamen tot bij hem. En in Marcus stond volgens mij dat alleen Simon bij hem kwam. En zij hielden hem op dat hij van hen niet zou weggaan. Komt ook wel eens vaker voor, maar dat gebeurt ook niet. De Heer zegt, ik moet ook weer verder. Hij zeide tot hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen, want daartoe ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagogen van Galilea. En ook daarvan lezen wij dat hij het gedaan heeft, het prediken in de synagogen van Galilea, maar uitgebreide verslagen hebben wij daar niet van. Ja, die van Lucas 4, waar we geweest zijn, hè. Jezus in Nazareth, daar hebben we een zeer korte prediking van de Heer Jezus. Maar voor de rest, ja, komen we het eigenlijk niet tegen wat er precies gepredikt wordt. Daar kunnen we wel naar gaan raden wat het geweest zou zijn. Maar in het algemeen lijkt het mij te zijn dat de Heer Jezus gepredikt heeft uiteraard vanuit het Oude Testament. En misschien heeft hij er nog wel meer vragen bij gesteld dan dat hij daadwerkelijk antwoorden gegeven heeft op de vragen. Want dat deed de Heer Jezus wel eens vaker. Dat hij gewoon vragen gesteld heeft.
Verder de komst van het Koninkrijk dan hemelen.
Ja, ja, nou ja, en de verkondiging van het Koninkrijk Gods of Koninkrijk der Hemelen, daar zitten natuurlijk wat haken en ogen aan. Omdat het koninkrijk niet kwam in zijn hele uiterlijke vorm, maar het koninkrijk kwam verborgen. Nou ja, en ik denk dat de Heer daar die schriftplaatsen uit het Oude Testament die daar op overdrachtelijke wijze over spreken behandeld heeft. En ik denk daar vragen over gesteld heeft aan zijn toehoorders. Ik denk dat het aardig cryptisch ook gebleven is, hoor.
Maar is er zo'n stuk wat je te binnen schiet van dat gaat over het koninkrijk in verborgene vanuit de Oude Testament?
Ja, geschiedenis van Jozef, maar
okay.
Ja, daar moet ik altijd aan denken dan.
Ja.
Ja. Of de geschiedenis van David. David en Saul. David die altijd koning gezalfd is, ja. Terwijl die nog vervolgd wordt, ja. Door Saul. De Heer Jezus haalt op een gegeven moment dat wel aan, hè, over. Dan hebben ze ook discussie over de wet of zo. Of mag het wel, mag het niet. En dan zegt de Heer, maar wat deed David dan, toen en toen? David, de koning, die deed eigenlijk iets wat eigenlijk een hoge priester moet doen.
Ja, ja, was het niet met de toonbroden?
Ja.
Ja. Maar dat mocht alleen de hoge priester doen, toch? Ja. Volgens mij wel.
Dat soort dingen moet je doen. Bart weet dat soort dingen.
Hij mocht het helemaal niet doen, volgens mij.
Nee, normaal gesproken niet. David, nee, hij mocht normaal gesproken volgens de wet, mocht hij niet van die toonbroden eten.
Ja. Alleen de hoogpriester was ook nog maar één keer in het jaar, geloof ik.
Nou, dat weet ik niet. Die toonbroden, nee, die toonbroden werden elke week vervangen, volgens mij. Of elke dag of elke week, dat weet ik niet meer precies. Elke week. Oké. Okay. En dan werd het vervangen. Maar dat werd of door een priester of door een hoge priester gedaan, dat weet ik dan niet. Maar David als koning mocht het niet doen. En er is een discussie over de wet. En die Jezus haalt dat aan. Maar er zit natuurlijk veel meer achter, want er zit inderdaad ook achter dat degene die koning is eigenlijk priesterlijk werk doet. En dat is precies de Heer Jezus in onze dagen, want hij is koning. Het koninkrijk Gods is opgericht, hij is daarvan de koning. Maar hij doet nu hoog priesterlijk werk. Hij zorgt voor brood. Hij zorgt voor leven, hij bidt voor ons. Ja, ja.
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 Zoals toch dat er dan bij staat. Het is openbaar dat het niet uit Juda is. Dat het niet uit Levi is, maar uit Juda.
Ja. Ja, precies.
Ja.
Had je ook van David kunnen zeggen. Bij wijze van spreken, ja. Wat zeg je?
Oh nee, dat is zijn eigen afwezigheid. Laat maar.
Ja. Nou ja, en hij predikte in de synagogen van Galilea. Dat is wat hij deed. En het was niet al te openbaar, denk ik, het optreden van de Heer Jezus. Ja, het was wel openbaar. Maar het was niet zo'n mate van prediking als daarna pas na zijn opstanding door zijn discipelen en apostelen. Dat bedoel ik er even mee te zeggen. Want daar gaat het volgende gedeelte eigenlijk over. Over die wonderbare visvangst.
Mag ik nog even...
Tenzij nog iemand wat wou zeggen, ja.
Ja. Dat stukje over prediking in heel Galilea. Gaat dat typologisch ook over de 10 stammen?
Denk ik wel, ja.
Want het is,
ik wou het niet zeggen, maar...
Ik lees... Nou ja, het staat er niet, maar dat leest zoals van hier staat van, ik moet ook andere steden net
ja.
Dan denk je altijd van, ik heb ook nog andere...
Ja, andere schapen van andere steden. Ja.
Dat klopt.
Het
klinkt bijna, het staat er niet.
Nee, maar dat denk ik...
Zo.
Ja, ja.
Het is bijna alsof hij dat wou gaan zeggen, maar ik heb nog andere steden.
Ik heb nog andere steden. Ja. Die moet het evangelie van het koninkrijk ook horen. Ja. Ik blijf niet hier. Ja. Nee, dat moet zo.
Dit denk ik ook altijd bij woeste plaatsen,
hoor. Precies. Want toen ik net over woeste plaatsen en eenzame plaatsen, dan heb ik het over Jesaja, en dat is Jesaja 54, en dat gaat daar ook over. Eenzame plaats. En dat gaat over de vrouw die niet gebaard heeft. En dat is, die wordt genoemd de eenzame. En die brengt dan alsnog voort. Woestenij is eigenlijk geen leven, maar toch komt er leven uit voort. En dat is inderdaad het verhaal van die 10 stammen. Dat was dood en begraven, maar ja, er komt op wonderbaarlijke wijze komt er toch leven uit voort. Dus mijn antwoord, ja, dat denk ik voor de volle 100% dat het stiekem daar naar verwijst.
Vandaar dat er ook niet bij staat wat er gepredikt wordt in het gebeuren.
Nou ja. En ik denk ook dat het volgende gedeelte van die wonderbare visvangst, die heeft ook dat soort dingetjes een beetje op de achtergrond, hoor. Maar we gaan het schriftgedeelte eerst maar even lezen van de wonderbare visvangst. Daar staat vanaf vers 1. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. Of Galilea, dat is hetzelfde. En hij zag 2 schepen aan de oever van het meer liggende, en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hen dat hij een weinig van het land afstak. En nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af in de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht overgearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als hij dat gedaan had, besloten zij een grote menigte vissen en hun net scheurde. Het net scheurde net niet. Of het net scheurde net wel. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen zodat zij bijna zonken. Hij zonk dus net niet. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hen bevangen, en allen die met hen waren, over de vangst der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die medegenoten van Simon waren. En Jezus zeide tot Simon: Vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen aan land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En hier wordt eigenlijk dus al verteld, in 2-3 woorden, waar deze gebeurtenis een uitbeelding van is. Want het is Simon die daar veel vis vangt. Maar als de Heer Jezus de commentaar oplevert, of commentaar bijgeeft, niet commentaar oplevert, maar commentaar bij geeft, dan zegt de Heer Jezus: ja, je hebt nou wel vis gevangen, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Het gaat niet over vis. Het gaat erom dat je mensen zult vangen. En dat is direct een vooruitwijzing, voorheenwijzing naar het werk wat Petrus, maar ook al die andere discipelen, apostelen gedaan hebben na de opstanding van de Heer Jezus. Namelijk dat ze uitgegaan zijn over de gehele wereld. En dat ze enorm veel vis gevangen hebben daar. Dat er veel mensen tot geloof zijn gekomen. Want het is in een bizar tempo gegaan. In een bizar omvangrijk gebeuren. Heb je van die versnelde plaatjes van filmpjes van op YouTube. Hoe snel in één keer het christendom verspreid is. En dan begint het jaar nul. En dan boef, boef. Dat is heel Europa. Ja. Heel Europa in één keer explodeert met. Komt allemaal tot geloof.
Daarna wordt het allemaal islamitisch.
Ja, dat gebeurt er daarna in het filmpje ook nog, hè? Ja. Vanuit het oosten, heel inderdaad. Dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar dat is wel wat er gebeurd is. En dat is natuurlijk in een bizar tempo en een bizarre grote hoeveelheid gegaan. Als je dat vergelijkt met de hele Oud-Testamentse periode, kom je daar in het Oude Testament eigenlijk helemaal niet tegen. Periodes waarin in één keer een land of zo tot geloof komt of zo. Nee, want daar heb je Israël. Later inderdaad die 2 en die 10 stammen van Israël. Die zijn verantwoordelijk voor het beheer van het woord van God. Die moesten het bewaren. Nou, dat hebben ze ook wel gedaan. Maar dat ze er nou vis mee gevangen hebben. Dat het nou vrucht voortgebracht heeft. Nee, dat kan je niet echt bepaald stellen.
Ze hebben het alleen bewaard.
Ze hebben het alleen bewaard en dan ook nog vrij statisch, want zelf geloofden ze niet.
Nee, in die boek hadden ze ook op een gegeven moment niet meer 1, 2, 3 voorhanden.
Nee, klopt. Ja, dat is die geschiedenis dat met in die tempel.
Ja.
Met de,
daar vinden ze dan
een keer het wetboek terug. Ja.
Van Jeremia of zo? Of staat in Jeremia?
Nee, het staat in ergens van de koningen of kronieken inderdaad. Ja. Het was onder koning Josia. Volgens mij. En dat is vlak voor de ballingschap. Dus als ze toen niet het wetboek teruggevonden hadden, dan was hem kwijt geweest. Ja. Maar net op tijd hadden ze het nog teruggevonden. Hele wetboek. Gewoon de Bijbel waren ze kwijt. Maar die hebben ze op tijd weer gevonden. En die hebben ze bewaard. Statisch. Maar het bracht geen vrucht voor. Net zoiets als de vrouw van Lot.
Ja.
Het is zout. Het is een schitterend spul. Want dan smaak je eten heel goed door. Het is eigenlijk levend zout. Alleen. Dit was.
Te veel zout is ook niet goed.
Te veel zout is ook niet goed.
Ja,
ja. Het is eigenlijk, ze hebben het woord van God wel bewaard, maar ze hebben het niet geloofd. Ze hebben alleen. Ze hadden alleen de buitenkant, alleen de vorm.
Ja, conserveerd
ze
met zout.
Ja, ze hebben het wel geconserveerd. Ze hebben het wel bewaard, inderdaad, met zout. Ja. Maar leeft het niet echt. En pas na de opstanding van de Heer Jezus kwam de vrucht eigenlijk. Nou ja, en dat is eigenlijk wat je hier in dit schriftgedeelte ziet. Waarbij ook die bootjes en en dat meer nog wel een specifiekere betekenis hebben. Waar wel wat over te zeggen valt. Maar we beginnen eerst maar gewoon even in vers 1. Want er staat, en het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen, dat hij stond bij het meer Genezaret. Nou ja, dat is ook inderdaad in Galilea, hè, zoals de Heer zich de meeste tijd in Galilea zich bevond. Maar de schare drong op hem aan om het woord Gods te horen. Daarbij heb ik erbij geschreven, dat gaat erom dat ze de uitleg van de Bijbel wilden horen. Dat heb ik wel vaker gezegd. Maar niet alleen het woord Gods. Ze drongen niet op de Heer Jezus aan van leest u alstublieft nog een stukje voor uit het Oude Testament. Dat was niet de vraag. Maar ze vroegen wel om het woord Gods te horen. Wat ik ermee wil zeggen, is dat het woord Gods, dat kan je heel smal nemen. Dan zeg je gewoon, dat is de Bijbel. Dat is het woord Gods, punt. Als je dit gelooft, dan is het goed. Dan is het, dat is het woord Gods, dat is prima. Maar dat woord moet gesproken en uitgelegd worden. Ja, precies. Verstaat gij wat gij leest? Je kan het wel lezen en je kan het ook wel, sterker nog, je kan het ook wel geloven, maar als het daarna niks meer doet, dan blijft het toch dood. Dood woord. En het woord moet tot leven komen. En het komt pas tot leven als je dat woord Gods in je laat werken en het zijn werk laat doen. En daardoor word je veranderd. En daardoor, om het dan even naar ons toe te passen. Daarna gaan wij ook het woord Gods spreken. Maar dat betekent niet dat wij letterlijk de Bijbel voorlezen. Maar dat betekent gewoon dat als iemand ons vraagt wat wij geloven, dat wij daar iets over vertellen. En dat kan je ook noemen het woord Gods. Hoewel het niet letterlijk exact allemaal Bijbelversen zijn die je opratelt, kan datgene wat je zegt wel degelijk woord God zijn. Snap je het verschil?
Het woord is waarheid.
Wat zeg je?
Het woord is waarheid.
Ja, precies. En hoe je dat dan zegt en op wat voor manier, dat maakt niet zoveel uit.
Ja, die gelijk,
dat doet er niet toe. Dat is de geest.
Die komen niet uit de Bijbel. He, van die man had twee zonen.
Ja.
En de ene gaat de hart af. Ja, dat komt niet uit het woord, maar het is toch het woord Gods.
Nou ja, precies. En uiteindelijk staat het in de Bijbel, dus noemen wij het als het woord Gods. Ja, maar als iemand nou, ik noem maar wat, ga ik het even makkelijk maken, als een of andere kinderjuf een Bijbelverhaaltje doet met plaatjes erbij, et cetera. Het is toch ook het woord Gods? Ja. Maar als je een Bijbelse film hebt voor kindertjes, dat is ook allemaal woord Gods. Dat is niet de bron, de basis. Maar daar vroeg de schare hier ook niet om. Die vroeg ook niet van, Heer Jezus, lees nog eens wat voor uit de Bijbel. Nee, verklaar ons wat. Vertel ons, leert u ons eens daar wat van. Dus daar werd op aangedrongen, want het woord Gods, dat hadden ze wel. Dat wisten ze ook wel en het schijnt dat ze dat ook uit het hoofd nog wel allemaal op konden dreunen. Met name de geleerden, de fariseeën en sadduceeën. Maar er werd op aangedrongen om het woord Gods te horen. Het is ook de schare die daarbij bij hem op aandringt. En die schare is heel vaak een uitbeelding van de heidenen in het algemeen. Hoeft niet altijd, maar soms wel. En daarna staat er, hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was. Nou, dit is een redelijk bekend plaatje wat je hier krijgt. Namelijk de Heer Jezus die in een schip gaat en vanuit het schip onderwijs geeft naar het land, want dat is wat er staat. Expliciet aan het einde van vers 3. Hij leerde de scharen uit het schip. Je had het net over gelijkenissen, maar daar vind je dat ook, hè, bij die gelijkenissen, dat de Heer Jezus ook in een schip gaat en vanaf het schip predikt naar het land. En
ook nog in gelijkenissen.
En dan ook nog inderdaad in gelijkenissen. Hier staat er niet bij wat hij gepredikt heeft. Leuk is dat, staat er wel in vers 3. Hij leerde de scharen uit het schip, maar wat hij dan geleerd heeft, staat er niet bij. Het staat alleen dat hij op een gegeven moment er weer mee stopte in vers 4. Maar dat plaatje, dat is inderdaad het plaatje van de zee, de volkerenzee, het water, als uitbeelding van de volkeren. Of zelfs kan ook eventueel nog als uitbeelding van de dood. Want de zee is ook uitbeelding van de dood.
We hebben net nog in de psalmen gelezen.
Ja, over die wateren, de vloed. Ja, ja, ja. Kan allebei. Maar de Heer Jezus zit op een schip. Terwijl er trouwens maar twee, er waren twee, maar hij gaat in één van de twee. Die andere hoor je niks over, maar die is er wel. En uiteindelijk komen ook die figuren die in het tweede schip zaten, die komen gewoon bij het eerste schip, sluiten ze zich aan. Die twee schepen zijn zodanig met elkaar verbonden dat je niet echt kan zeggen, nou ja, dat er twee verschillende zijn. Want ze worden niet zozeer afzonderlijk van elkaar beschouwd, maar meer als een eenheid. Net zoiets als het schip in Handelingen, waar Paulus op voer het schip. En die droeg de naam van het sterrenbeeld Tweelingen. Ja, heb je er ook twee, maar het is één teken, één sterrenbeeld. En het heeft te maken, want die twee kom je heel vaak in de Bijbel tegen, het Nieuwe Testament, heeft te maken met de gemeente. De gemeente namelijk, die beschouwd wordt als een schip op de zee, die dus drijft boven de volkeren. Dan kom je hier tegen, maar je komt het ook nog tegen met Petrus trouwens. Petrus die op de golven zou gaan lopen. En het schip wat tekeer gaat en tekeer gaat. En het lijkt helemaal mis te lopen. Van alles gebeurt er. En de Heer Jezus zegt, ja rustig nou maar. Want ik zorg voor jullie. En datzelfde idee vind je hier ook. Hier is er geen onrust op die schepen. Maar hier zie je wel die schepen op de wateren. En vanuit het schip wordt geleerd naar de scharen toe. En ik zei net al, die schare is vaak een uitbeelding van de heidenen. En dat zou hier kunnen zijn, maar je zou ook dezelfde conclusie kunnen trekken als uit Matteüs hoofdstuk 13, waarbij die scharen op de kant eigenlijk een uitbeelding zijn van het Joodse volk. Tot wie gepredikt wordt, maar ze verstaan het niet, want er wordt in gelijkenissen gesproken. Het wordt niet begrepen. En hier staat er eigenlijk niet bij of het begrepen wordt of niet. Want je zou kunnen zeggen, maar dan gooi ik even wat balletjes op hoor. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, die twee schepen zijn een uitbeelding van de gemeente, van de gelovigen, van waaruit gepredikt wordt, tot de overige heidenen. Maar meer voor de hand ligt toch, dat de gemeente degene is die predikt aan het Joodse volk. Officieel is dat de bediening en taak van de gemeente, dat het evangelie gepredikt wordt aan de Joden.
Zodat ze bij de gemeente kunnen horen.
Zodat ze daarna bij de gemeente kunnen horen, ja. Ja.
Ja. In feite staat dat hier toch ook, want als je terug gaat naar vers 1, dan staat hij nog vers 1 en 2... Dan staat hij nog aan de oever.
Mm-hmm.
Het feit dat erbij staat dat hij staat.
Ja.
Denk ik te maken met zijn. Dat het over zijn opstand gaat.
Ja. Ja.
En hij predikt nogmaals het evangelie aan de Joden.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Nou, en dan is hij daar klaar mee. En dan stapt hij de boot in. En
ja,
wil hij van de kant af. Dus van het land.
Ja.
Dus van de twee stammen af.
Ja.
En gaat hij
ja,
naar de 10 stammen.
Ja.
En van daaruit
wordt nogmaals het evangelie eigenlijk gepredikt aan de Joden.
Aan de Joden.
Ja. 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 En die twee schepen.
En daar zit hij in alle rust. Dus
gaat hij ook nederzitten, hè? Dat is wel een mooi detail. Dat bedoel je inderdaad ook, neem ik aan, hè?
Ja, vanuit de rust.
Ja, vers 3.
Ja.
Dat zijn wel van die details, inderdaad. Vers 3, hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak. Inderdaad, na zijn opstanding bij de gemeente uit de heidenen, daarna nederzittende, rust, de hoge priester, die is gezeten aan Gods rechterhand. En wordt de evangelie gepredikt aan de Joden, aan de scharen.
En slaat dat Simon bij Petrus, denk ik, toch altijd wel aan de Joodse identiteit?
Hè? Ja.
Ja, maar dan aan het gelovige overblijfsel uit de Joden.
Ja.
Dus
nou, weet je wat, ik heb er ook nog over nagedacht. En ik denk dat het bewust hier dat hij steeds Simon genoemd wordt. Hmm. Want als op andere plekken, als het
Nee, hier in hetzelfde schriftgedeelte wordt hij voor het eerst Simon Petrus genoemd.
Ja, in vers 8. Ja, klopt. Maar in andere schriftgedeelten, daar wordt hij veel vaker Petrus genoemd. Ik zoek even eentje op. Om dat even te controleren. Ja, bijvoorbeeld bij het verhaal met Simon Petrus en Johannes die dan naar het graf toe lopen. En dan ligt er één voor en daarna ligt de ander voor. En dan komt Petrus toch als eerste dat. Die verwisseling. Daar heet hij Simon Petrus. Daarna heet hij Petrus en daarna heet hij weer Simon Petrus. Maar dan wordt hij meer Petrus genoemd dan Simon. En ik heb wel eens een beetje de indruk dat Simon inderdaad minder met het Joodse identiteit te maken heeft dan als hij Petrus genoemd wordt. Voor de typologie.
Oké.
Ik denk dat het juist erover gaat dat Simon te maken heeft met dat de zaligheid uit de Joden komt.
Dat het bij de Joden vandaan komt.
Ja.
Ja. Ja, Simon als gelovige.
Ja, daarom zit de Heer Jezus ook op het schip van Simon.
Van Simon, ja. Daar is wel connectie.
Die andere erbij gevoeld.
Ja. Ja. Want dat is ook, en dat vind ik zelf ook wel eens de moeilijkheid met die twee schepen. Je kan daar ook een dubbele toepassing aan geven. Je kan inderdaad, zou je kunnen zeggen, nou, het ene schip is nog een beetje Joods van karakter en het andere is een beetje van de 10 stammen. Een type.
Het is zelfs dubbel.
Ja.
Het ene schip is van Simon Petrus. Het andere schip is van Johannes en Jacobus.
Ja, die precies.
Die ook de gemeente voorstellen.
Ja, ja. Nou ja, precies.
Het zijn drieën. Ja. Die twee schepen. Ja. Zijn ze ook.
Ja. Dan krijg je weer dat Russische poppetje, denk ik altijd aan. Die, ja. Dat je steeds hetzelfde patroon zo... ja, precies, ja. Dat het steeds herhaald wordt.
Simon heette Castor en die van Janne heette Pollux.
Bij wijze van spreken, inderdaad, ja.
En waarom staat er zo uitdrukkelijk dat ze de netten aan het spoelen waren?
Dat ze klaar waren.
Ja, ik denk dat dat te maken heeft eigenlijk met het einde van...
De shift.
Van de?
De shift.
Van de shift?
Hun dienst staat erop.
Oh, maar. Nee.
Even aflassen.
Ja, dat er niks te vangen viel, ze waren gewoon klaar.
Ja, ik denk dat het te maken heeft met gewoon het einde van de vorige bedeling.
Ja.
Het,
En ze wilden weer dus nachts gaan vissen.
Ja.
Dus ze gaan eigenlijk verder met het evangelie van de wet.
Ja, precies. Want die, hè, er staat ook, we hebben de gehele nacht hebben we gearbeid. En nu moeten ze overdag gaan vissen. En dat is ook het idee dat het helemaal niet zoveel zin heeft, maar juist. Want dan wordt inderdaad de hele oud-testamentische bedeling, als je het gewoon in één pakt, ja, dat wordt beschouwd als nacht, als duisternis. Hetgene waarin de dingen nog niet geopenbaard zijn. Ja, en daar moet je niet in gaan zitten te vissen. Dat moet je doen als het dag is. Als de zon opgekomen is. Ja. Ik vis op karper, hè? Dat doe ik ook wel s'nachts. Nou ja, goed. Maar dat zit er dus inderdaad ook in, hè? Van die nacht en van die dag. Kom je wel eens vaker tegen. Nou, we gaan eerst even pauzeren, hè? En een kop koffie doen, want die is er door volgens mij.
Ik wil één ding zeggen.
Ja.
Vers 1.
Ja.
Want er staat hier, en daar heb ik bij, dat alles zich afspeelt. En bij het meer van Genezeret, hè?
Mhm.
Dat meer heeft nog drie andere namen.
Ja.
Tiberius en meer van Galilea. En... Dus niet het meer van Capernaum, geloof ik. Nou,
ja.
Dat zou niet. Maar dat Genezeret, dat is de meervoudsvorm van een harp.
Van een harp?
Harp.
Ja.
En...
Dus harpen.
Van muziekinstrumenten.
Ja, maar je zegt meervoudsvorm, dus dan harpen.
Harpen.
Ja, oké. Okay.
En dan terugwijzende naar David. David speelde altijd zijn harp. En vooral bij Koning Saul speelde hij een nieuw lied.
Ja.
Namelijk, hij speelde, of hij verkondigde eigenlijk,
ja,
het evangelie van het nieuwe verbond.
Mm-hmm.
Nou, dat gebeurt hier eigenlijk ook. Er wordt een nieuw lied gezongen met de harp.
Ja, mooi.
Oh, mooi.
Dank je.
Ook
pauze.
Ja, maar dat is...
We gaan nog even naar het schriftgedeelte van die wonderbare visvangst. Bedenk ik me nu, nou ik dat inderdaad lees, de wonderbare visvangst. Dat is eigenlijk ook het begin van onze bedeling. Dat is een wonderbare gebeurtenis wat daar inderdaad plaatsgevonden heeft. Dat daar in één keer zoveel mensen tot geloof komen. En inderdaad ook nog bedenkende dat het inderdaad nog bij dat deel van Israël, bij die 10 stammen van Israël, die een beetje in de vergetelheid geraakt waren, dat het daar specifiek terechtgekomen is. Dat wordt inderdaad als wonderbaar beschouwd.
Dat is verbaasdheid.
Ja, dat staat er op een gegeven moment ook nog, hè?
Dus 9.
Ja.
Want verbaasdheid had hem bevangen. Daarom deed Petrus zo. Die viel neder op zijn knieën en hij zei: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Nou ja, dat is een uitbeelding. Op de knieën vallen is al een uitbeelding van nederigheid. En het feit van: ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Is jezelf verlagen, vernederen.
Verootmoediging
ten opzichte van die anderen inderdaad. Ten opzichte van de Heer zelf. Omdat het zoiets bijzonders was. Dat was natuurlijk ook heel bijzonder. Gewoon aards gezien, gewoon letterlijk. Ik bedoel, ik heb ook wel eens een beetje aan het vissen geweest. En als je dan de hele tijd niks vangt. En stel je voor dat er dan iemand langskomt en die regelt dat je in één keer de wereld een vis vangt. Ja, dat is wonderbaar inderdaad. Maar als je dan ook nog, en dat wat de Heer ook doet, hè, die doet er eigenlijk een schepje bovenop. Die zegt: ja, dit is wonderbaarlijk, deze visvangst, maar het is eigenlijk nog een uitbeelding van iets veel groters. Ik zit even te denken waar ik eventueel verder nog wat over moet gaan zeggen. Ik heb het al gehad over die nacht, hè, in vers 5. Wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niet gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dus daar kwam. Dus er is wel vertrouwen inderdaad. In eerste instantie wordt er aangegeven: nou ja, wij hebben van alles en nog wat gedaan. Maar als u zegt dat het zus en zo moet, dan doen we dat. En dat is natuurlijk een goede insteek.
En nachtdiensten is pijpels.
Nachtdiensten is bij ons.
Nou, ik voel me helemaal in mijn optisch.
Nee, je moet juist overdag vissen.
Ja, klopt. En desnachts moet je dronken zijn. Dat staat ook in de Bijbel. Want die dronken zijn desnachts dronken. Dus je waag het niet om overdag dronken te zijn.
Nee.
Dat mag alleen s'nachts.
Dan wordt er echt gearbeid, hè? Overdag, dan gaat het zo makkelijk.
Gaat het voor de wind. Ja, gaat het voor de wind.
Diep respect voor... mensen die nachtdienst draaien. Oh, dat staat ook wel mooi.
Ja. Maar met die dag en die nacht, dat is toch ook wel leuk om even te zeggen. De ene keer, dan wordt het Oude Testament beschreven als
dag.
En toen de Heer kwam, is uiteindelijk het licht uitgegaan. Maar het is ook wel eens wat het andersom beschreven. Dat het Oude Testament, dat die tijd nacht was. Tijd van onwetendheid. En dat nu... de Heer geopenbaard is. Maar dat is ook maar net van welk kant je bekijkt.
Maar vanuit het Nieuwe Testament is het een schaduw der toekomst.
Het Oude Testament, ja, precies. Dan is het een schaduw. Ja. En schaduw is een leuk ding. Alleen, je kan het niet vastpakken, zeg maar. Het beeld zelf heb je niet te pakken. Je hebt alleen de schaduw te pakken. En dat is het Oude Testament, inderdaad. Maar aan de andere kant zegt de Heer ook wel, hè, van ik ben het licht, maar straks gaat het licht uit. Maar ja, dan komt dat het licht naar boven gaat. De Heer verbergt zich en die bevindt zich daar. Daar is licht. Wij zijn overgezet uit het koninkrijk, of uit de duisternis, tot het koninkrijk van het wonderbaarlijke licht. Dus het is aan de andere kant is het ook duister geworden in de wereld. Vanaf de opstanding van Christus.
Maar Petrus heeft het volgens mij dan weer over een morgenster die opgaat in je harten.
Ja, want het is verborgen.
Ja.
In je hart.
Ja. En die ster die komt 's morgens, dus dan is het dan, wordt het alweer dag.
Ja. Ja.
Op die manier bedoel ik.
Ja, maar dat heb je, ja, dat is maar net van welk kant je het inderdaad beschrijft. Ja. Maar in dit verband, de gehele nacht over gearbeid, lijkt mij te gaan over het oude verbond, het leven onder de wet, ja, waarbij het woord geen vrucht voortbrengt. Staat er hier trouwens bij dat ze aan de rechterkant de boel moeten uitwerpen? Nee, hè?
Nee, dat is bij de 153 vissen.
Dat is daar, hè? Dan is het de hele tijd aan de linkerkant en dan moeten ze in één keer aan de rechterkant.
Dat is na de opstand, toch?
Ja,
dat
is klopt,
na
ja.
De opstand,
ja, ja.
Johannes, het klinkt alsof dat met elkaar te maken heeft, de opstanding en rechtsvissen. Maar ik zie dat verband niet.
Links is het oude verbond, daar vang je niks.
Oké. Dat...
En rechts is de goede zijde.
Ja.
En die begon na de opstanding.
Oh. Staat in Prediker ook, hè? En links is. Ja, is niet nee. Zo best.
Wat het rechts had gehoord, net?
Ja, in Johannes 21.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik dacht alleen dat dat hier er ook bij stond, maar hier staat het niet bij. Maar dat is dat ook niet? Dan is het toch, wordt het toch ook ochtend? Dat gaat volgens mij samen. Hebben ze ook 's nachts gevist, of niet?
Ja, maar daar staat volgens mij niet bij dat het.
Johannes 21.
Dat is met die. Dat is de barbecue van de Heer, toch?
Ja, dat is met die barbecue. Ja, hier, ook in die nacht. Ja, vers 3.
Kinderen, ga je ook in het toekrijzen van het omheen?
Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Ze wisten niet dat het Jezus was. En heb je nog wat te eten? Nee, we hebben niks te eten. En dan in vers 6, werp het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En toen was het dus en niet meer nacht. Maar het was ochtend en het was niet links, maar het was rechts.
Maar dit is feitelijk de vervulling van de profetie. In Lucas 5. Want hier is het al opstanding. En in Lucas 5.
Ja. En Petrus die doet ook weer hetzelfde bijna.
Ja. En Johannes was erbij.
Johannes was er ook bij de andere discipelen. Ja.
Maar had ook twee scheepjes of niet?
Nee, er staat er hier volgens mij niet. Jawel.
Maar wat in ieder geval wel leuk is, is vers 8. En de andere discipelen kwamen met het scheepje. Want ze waren niet verder van het land.
Oh ja.
Het zijn 200 ellen.
Ja.
Slepende met...
Het net met de vissen. En er staat, ik weet niet of dat er hier ook bij staat, maar dat... vers 11. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Het net scheurde net niet. Maar dat is dus een kantje boord. En dat is hetzelfde als met Paulus in die boot met die sterrenbeeld tweelingen. Want dat schip dat brak door de golven, door de ellende die het leven met zich meebrengt. Het leven van de gemeente ook. Naar de buitenkant toe is het soms storm en gaat het tekeer. En de schip gaat naar de Filistijnen. Maar alle inzittenden die hebben het allemaal overleefd. Dus ging het schip nou kapot? Ja, het ging kapot, maar het ging allemaal net goed. En dat heeft te maken met dat oude, die buitenkant, datgene wat ons draagt, dat net, of het schip, dat is kantje boord, dat gaat allemaal nog maar net goed. Maar uiteindelijk is dat, misschien kan je het vergelijken met ons lichaam, is het lichaam is van tijdelijke aard en het draagt ons. Het brengt ons er, de Heer doet zijn werk erin. Het gaat erom wat erin zit, want wat de buitenkant die vervalt. Het gaat erom wat de Heer erin gedaan heeft. En of dat net nou heel blijft of niet, ja, er maakt geen bal uit als die vissen maar op het droge komen. En dus met het schip, met die tweelingen net zo, dat het schip kapot is gegaan. Ja, dat is jammer dan, maar het maakt allemaal niks uit, want die 153 zijn allemaal keurig in Rome aangekomen. Daar gingen ze volgens mij in Rome, toch? Was het niet, of was het Malta? Malta.
Ja, dat is ook 153.
Nee, zei ik 153?
Ja, ja,
oh, sorry.
Dat vond ik wel mooi.
Ja. Oh.
Typologie allemaal door elkaar heen gegooid.
Oh, sorry. Nee.
276.
Ja, ik wou net zeggen, er is wel een aantal bij, ja.
Dat is het aantal dagen van het volbrengen van een zwangerschap.
Oh ja?
Dan is de gemeente vol.
276?
En dan is het dus eigenlijk, de schipbreuk is eigenlijk de opname van de gemeente.
Maar dan moet je uit, 40.
Schipbreekt.
40 keer 7?
En de.
Er zijn 276
opvarenden.
Hoeveel is 40 keer 7?
Ja,
joh.
Dat is 280.
280, ja, dat zal. Ja, 276 is 4 dagen minder, dus is iets te vroeg dan. Maar.
Ja, alleen de eerste week ben je nog niet
zo. Ja, precies.
40 maanden, hè?
Dat wist ik ook niet, joh. Oh.
Dus. Die schipbreuk stelde de opname van de gemeente voor. Het schip treedt, maar de inzittenden
ja.
zijn behouden.
Ja, vrucht wordt wel voorgebracht. Ja. En het oude verdwijnt.
Dat wij vrouwen dat nou niet wisten.
Je bent wel met andere dingen bezig op het moment dat je uitgegeven bent. Dan met...
Ja, je bent ook dagen aan het afturven. Nou,
mannen zijn eigenlijk toch nog beter gerekend dan vrouwen.
Reken daar maar op.
Vrouwen zijn uitgerekend.
Uitgekomen.
Uit de kootje. Goed.
Nou ja, goed. Maar het is een prachtig plaatje als je daar een beetje inzicht en idee van hebt. Wat het inderdaad voorstelt. Ja, dat het een plaatje is van de tijd waarin wij leven. Waarbij er geen uitwendig koninkrijk tot stand komt, waarbij het allemaal net goed gaat. In het begin denk je, het wordt misschien niks, maar het wordt wel wat. Maar het gebeurt op zee. Het gebeurt bij de volkeren. En er wordt wel geoogst. Er wordt vis gevangen. En dat is uiteindelijk de opdracht die ze ook meekrijgen. Vrees niet, want van vers 10, vrees niet van nu aan zult gij mensen vangen. Wordt ook wel eens als een opdracht naar ons toe beschouwd. En gedeeltelijk, ben ik daar helemaal voorstander van. Alleen aan de andere kant wil ik wel zeggen dat het wel specifiek, mijn zinziens specifiek, de apostelen betreft die in hun dagen de basis gelegd hebben voor de evangelieprediking. Ga uit en maak alle volkeren tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat soort teksten die leg ik hier dan ook naast. Want het is specifiek die eerste generatie. Het is niet een specifiek christelijke opdracht om dat in die mate te doen. Want, en dat zeg ik bewust omdat het algemene idee is dat het een van de belangrijkste dingen is die een christen zou doen, namelijk evangeliseren. En ik denk dat het een onderdeel is, maar ik denk dat er veel andere dingen zijn die veel belangrijker zijn voor het leven van een gelovige. Dat hoeft niet per se naar buiten toe gericht te zijn.
Maar dat kan je opmaken dat het om die apostelen gaat?
Waar je dat het op kan maken? Het wordt specifiek naar Simon Petrus hier gezegd. En het schriftplaats die ik ernaast legde van... wat is dat? Matthäus 28. Dat lijkt mij ook specifiek de opdracht te zijn die later in Handelingen ook eigenlijk weer herhaald wordt van... Begin in Judea, ga daarna naar Samaria en daarna tot aan de einde der aarde. En dat is specifiek aan die apostelen toen gericht. Want ook zo'n tekst uit Handelingen 1, vers 5 of vers 6, van ja, gij zult mijn getuigen zijn. Zo'n tekst wordt ook vaak snel van toepassing gebracht op ons, hè. Wij moeten zijn getuigen zijn. Maar het gaat er specifiek over die discipelen. En er wordt dus bij gelegenheid ook de route verteld. Eerst Judea, dan Samaria en dan tot aan de uiterste der aarde. Het is een specifieke opdracht geweest toen.
Zij waren ook echt getuigen, hè?
Ja, ook dat nog. Zij waren degene die het gezien hebben en die daarna weer van gesproken hebben. Neem niet weg dat wij ook getuigen kunnen zijn, omdat wij onze, de hoop die in ons is, die kunnen wij afleggen en dat heet ook getuigen. En er is niks mis met evangelisatie, hè? Dat moet je absoluut niet denken. Dat bedoel ik helemaal ook niet te zeggen. Alleen denk ik dat de balans over het algemeen daar wel eens een beetje in zoek is. En is men heel veel gericht op, nou ja, de wereld. En daar moet dan geëvangeliseerd worden. En als je dat goed kan, dan ben je een goed christen. Even kort gezegd. Maar het werk aan van, of het werk van een gelovige, of de grote opdracht voor een gelovige, die bestaat er denk ik veel meer uit dat de gelovige zelf opgebouwd, opgevoed wordt. Bijvoorbeeld, en dat is heel kernachtig, als je bijvoorbeeld in Romeinenbrief leest, zit ik nu even te denken, gaat het daar over evangelisatie ergens? Nee. Waar het wel om gaat is de climax in hoofdstuk 8, namelijk dat wij, nu wij gelovig zijn, leven we niet meer onder de wet, niet meer onder de zonde, maar leven we uit genade en door de geest. En de bedoeling is dat wij uiteindelijk zouden opgroeien tot zoonschap, tot volwassenheid. Ja. En dan komt een stukje evangelisatie of zo, dat komt er waarschijnlijk wel bij. Maar dat is ook weer voor ieder persoonlijk.
Ja, maar de evangelisatie kun je heel, heel groot nemen. Het kan ook gewoon dat je tegen je buurman dat je een keer wat zegt, wat gewoon uit je hart komt.
Precies, ja,
zonder
ja,
dat
ja.
Dat je naar allerlei bijbelteksten,
ja.
conferenties
ja.
belegt en dat
ja.
soort dingen.
Ja, ja.
Nou, Psalm 11, Psalm Efeze 1. Ook,
en dan bedoel je?
Paulus zijn gebed aan de gelovigen uit de Efeze.
Ja.
Van, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader de heerlijkheid u geven, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij mogen weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis en de heiligen,
ja.
enzovoorts.
Gaat eerst over onze persoonlijke opbouw.
Eindigende in dat gij...
Ja, dat is hoofdstuk 4 of 5 of zo. Maar daar gaan al die brieven over. Die brieven gaan niet over, bijna niet over evangelisatie of zo. En het gaat om de persoonlijke opbouw van ons persoonlijk geloofsleven. Ook met elkaar. En ik denk wel eens dat er juist zoveel op evangelisatie dan gezeten wordt. Omdat men misschien niet goed weet wat het persoonlijk geloofsleven en de opbouw daarin is. Dus dan projecteert men het naar buiten toe. Dan ben je bezig met een ander en niet met je eigen opbouw. Denk ik hoor.
Ja, en
zeg ik voorzichtig.
Anders is dat je, wat je bij evangelisatie doet, is die melk en niet de vaste spijs. En die melk is zo verschrikkelijk makkelijk om dat te geven. Mm-hmm. Terwijl die vaste spijs, zoals bijbelstudie en typologie, dat is, ja, dat... Het is misschien niet aan iedereen besteed, omdat niet iedereen...
Nou, dat is ook zo. Ja, dat...
En dan is het veel makkelijker voor gelovigen om dan maar over melk te hebben. En Jezus houdt voor jou en hij stierf voor jou en dat is een nieuw leven.
Ja.
Einde verhaal. Ja.
Ja, en niks afdoen aan die boodschap.
Nee.
Want daar begint het wel bij, hè? Ja, dat moet, niet, dat moet inderdaad niet gebagatelliseerd worden.
Dat kan dan dat.
Nee,
en dan is
nee. nee.
Ik heb nog wel even één vraag.
Ja.
Komt alles over de zeven zonen van Zebedeus? Ik lees hier over de zonen van Zebedeus, maar waren er ook zeven?
Dat ken ik niet, zeven zonen van Zebedeus.
Vader Abraham.
Vader Abraham wel, ja.
En Zebedeus niet?
Nee. Nee, er is wel een mopje over.
Een mopje, oké.
Okay. Hoe heette de vader van de zonen van Zebedeus?
Ja.
Dat is wel een mopje.
Ja. Maar die had geen zeven zonen.
Nee.
Oké, okay, maar nee. Ik denk, ik had het dus ja. gehoord.
Strikvraag.
Okay. Was ook geen 7, maar
8.
Dus 8. Abraham had er 8, ja.
Hoe heet ze?
Ja. Ismaël en de 6 zonen van Keturah.
Ja, dat is echt goed, hè, die meid.
Ja, dat bedoel ik.
Super.
Ja. Zullen we het voor vanavond hierbij laten?